Je zit zo met een glas wijn en je denkt, oké, ik ga het nieuws nog één keer checken en dan leg ik de gsm weg. En dan leest je zo'n zinnetje dat eigenlijk klein is, maar het valt gelijk een sleutelbos op tafel. China overweegt opnieuw exportcontroles op zeldzame aardes richting Japan. En ineens hoort je niet meer handel, je hoort, wij kunnen uw motor uitzetten wanneer we willen.
Amai, maar wacht, zeldzame aardes. Dat is zo'n woord dat ik al 20 keer gehoord heb en toch blijft dat iets vaags in mijn hoofd. Dat klinkt alsof je het over hedelstenen hebt.
Ja, en dat is precies het verraderlijke. Het zijn geen diamantjes in een kluis. Het is eerder dat je in je huis overal lichtschakelaars hebt, maar iemand anders heeft stiekem de zekeringkast. Je kunt nog zo hard op dat knopje duwen, als de zekering eruit is, blijft het donker.
Oké, maar wat is dan concreet nieuws? China zegt gewoon, we leveren niet meer aan Japan, of is dat weer zo'n dreiging?
Het is genuanceerder, maar dat maakt het net krachtiger. China's ministerie van Handel heeft een aankondiging gedaan. Alle dual-use spullen, dus dingen die zowel civiel als militair kunnen dienen, mogen niet meer naar Japan als ze bedoeld zijn voor militair gebruik, of als Japan militair sterker kunnen maken. En dan, daarbovenop, lekt via China Daily dat ze ook strenger gaan worden met licenties voor bepaalde medium en heavy rare earths. Dat is de echte hefboom.
Wacht, dual use snap ik nog, maar die rare earths, waarom is dat ineens militair? Dat zit toch ook in elektrische auto's?
Voilà, dat is het punt. Het zit in van alles dat tegelijk super alledaags en super strategisch is. Denk aan die sterke magneten in motoren, elektrische auto's, windturbines, industriële robots, maar ook drones, raketsystemen, precisiegeleiding, radars. Het is dezelfde bouwsteen en als je die bouwsteen controleert, kun je met één hand aan twee kanten duwen, economie en defensie.
Oké, maar Japan is toch een rijk land, die gaan toch gewoon elders kopen?
En daar zit de pijn. Voor sommige van die zware rare earths, dysprosium en terbium bijvoorbeeld, zegt de Japanse Nomura Research Institute bijna 100% afhankelijk van China. 100%! Dat is alsof je zegt, uw bakkerij draait op één meelzak en die komt altijd van dezelfde vrachtwagen. Als die vrachtwagen 1 week niet komt, bakt je niks. 3 maanden niet, dan sluit je.
Amai. En China heeft dat in 2010 al eens gedaan, toch? Ik heb dat ooit vaak gehoord.
Ja, toen was er ook een conflict met Japan rond een bootincident. China kneep toen ook in die kraan. En dat moment is bij Japan en bij veel bedrijven blijven hangen als een soort litteken. Ah, dus dat kan. Dit is de eerste keer sinds toen dat het weer zo expliciet in die richting gaat.
Maar waarom nu? Wat heeft Japan precies gedaan dat China zo kwaad maakt?
Japanse premier Sanae Takaichi heeft uitspraken gedaan over Taiwan in de sfeer van, als er een Taiwan contingency is, kan Japan collectieve zelfverdediging inroepen en misschien troepen inzetten. Voor China is Taiwan geen internationaal dossier, dat is interne zaak. Dus China ziet dat als Japan dat zich mengt en reageert met druk. Diplomatieke stappen, toerisme beperken, seafood bans en nu dus ook exportcontrole.
Oké, maar je zegt druk. Dat klinkt alsof ze gewoon overal tegelijk duwen. Waarom zijn die rare earths dan zo'n speciale knop?
Omdat dat de knop is die niet opvalt totdat het te laat is. Een tarief voelt je direct. Prijs omhoog, iedereen kwaad. Maar een exportlicentie die trager wordt of die niet goedgekeurd geraakt, dat is mist. Uw fabriek draait nog een maand op voorraad. Iedereen denkt, het zal wel meevallen. En dan ineens staan er 20 lijnen stil. Niet omdat iemand een bom heeft gegooid, maar omdat er 1 klein component ontbreekt.
Wacht even, ik wil dat simpel. Wat gebeurt er dan in zo'n bedrijf? Jij hebt toch voorraad?
Sommige bedrijven hebben voorraad, ja. Maar veel werken just in time, omdat voorraad geld kost en ruimte. En magneten en rare earths zitten vaak 1 of 2 stappen terug in de ketting. Dus je hebt een motorproducent. Die koopt magneten van een magneetproducent. Die magneetproducent koopt dysprosiumoxide of terbiumoxide of andere inputs. Als die input stokt, kan de magneetproducent niet leveren. De motorproducent heeft misschien nog 2 weken buffer. De autofabrikant nog 1 week. En plots zegt iemand in Aichi of Hiroshima, we gaan een shift schrappen.
Oké, dus dat domino-effect. Maar China zegt toch niet, we stoppen alles? Ze zeggen, voor militair gebruik niet. Japan kan toch zeggen, ja, maar het is voor auto's?
Dat is waar het spel begint. Eindgebruik bewijzen. Paperwork, audits, interpretatie en vooral angst bij bedrijven. Want China zit er expliciet bij, zelfs als je in een derde land zit en je transfer dual use items van Chinese oorsprong naar Japan, je kunt aansprakelijk gesteld worden. Dat is een boodschap aan de hele omwegindustrie. Doe niet slim.
Dat is echt, hoe zeg je dat, die arm die tot in uw magazijn reikt.
Ja. Het is niet enkel we verkopen niet, het is we maken het u juridisch en administratief gevaarlijk om te doen alsof je het niet weet. En dat is moderne economische oorlog zonder dat iemand oorlog zegt.
Maar allee, waarom zijn rare earths zo'n zwakke plek? Waarom heeft Japan dan niet al lang opgelost sinds 2010?
Ze hebben wel dingen gedaan. Japan is eigenlijk een van de landen die dit het vroegst serieus nam. Diversificatie, recycling, investeren in alternatieve mijnen, strategische voorraden. Maar je kunt dat niet in één klap wegdiversificeren, omdat het niet alleen gaat over een mijn. Het gaat over raffinage, scheiding, verwerking en het hele ecosysteem van know-how en milieuvergunningen. Dat zijn processen die je niet rap kopieert. En China heeft daar decennia lang een voorsprong op gebouwd.
Is dat dan omdat China gewoon veel van die grondstoffen heeft?
Een deel ja, maar de grotere macht zit vaak niet in het delven, maar in het zuiveren en scheiden. Dat is vuil werk. Chemisch intensief, milieugevoelig. Veel landen hebben dat laten wegdrijven omdat het stinkt, letterlijk en figuurlijk. En China heeft dat wel gedaan, met schaal. Daardoor zit je vandaag met een wereld waar je misschien wel ergens anders iets uit de grond kunt halen, maar je krijgt het niet makkelijk tot dat specifieke poeder of metaal dat uw magneetmaker nodig heeft.
Oké, dus dit is niet we hebben geen grond, maar we hebben geen fabriek om het bruikbaar te maken.
Exact. En daar komt de echte les. Afhankelijkheid zit vaak in een tussenstap. Niet in het flashy eindproduct, niet in de mijnfoto met een graafmachine, maar in dat chemisch proces waar niemand graag naast woont.
Ja, maar nu ga ik iets zeggen. Dit klinkt alsof China gewoon altijd wint. Als zij die kraan hebben, dan zitten we toch vast?
Je zit vast op korte termijn. Op lange termijn is dit net wat de rest van de wereld wakker maakt. Maar het is gelijk met een brand. Als je vandaag merkt dat je maar één uitgang hebt, dan kun je morgen beginnen breken en een tweede deur steken. Alleen, je doet dat niet in één nacht.
En Japan voelt nu, amai, die brand kan opnieuw beginnen.
Ja, en Nomura heeft zelfs geschat, als zo'n beperking 3 maanden duurt, kost dat Japan rond de 660 miljard yen, met een kleine knik in GDP. Als het een jaar duurt, spreken ze over 2,6 triljoen yen en een grotere knik. Dat zijn ruwe schattingen, maar ze tonen, dit is geen symbolisch spelletje, dit raakt echte productie.
Oké, maar je weet hoe ik ben. Ik wil altijd naar, wat betekent dit voor ons? Waarom zou Vlaanderen hier wakker van liggen? Wij zijn Japan niet.
Omdat Vlaanderen vol zit met bedrijven die in diezelfde ketting hangen. Auto-onderdelen, machines, mechatronica, windenergie, industriële automatisatie. Wij maken misschien niet de eindauto, maar wij maken vaak de stukken waar anderen hun auto mee maken. Als Japan stilvalt, valt er vraag weg. Als Europa besluit we moeten dit oplossen, komt er plots vraag naar alternatieven, naar recycling, naar nieuwe leveranciers. En dat kan kansen geven, maar ook chaos.
Wacht, dus je zegt zelfs als het conflict Japan-China is, kan dat hier onze orderboeken raken?
Ja, supply chains zijn geen bilaterale pijp, dat is een netwerk. Als je ergens een knoop dichttrekt, stijgt de druk elders. Prijzen bewegen, contracten veranderen, klanten beginnen audits te doen en dan zit je hier met een KMO die denkt dat ze gewoon precisieonderdelen maakt en ineens krijg je mails over traceability van magneten en origin declarations.
Dat klinkt alsof je plots huiswerk krijgt dat je niet had gevraagd.
Dat is het ook. En dat is waar dual use zo ambetant wordt. Want als uw product in een windturbine kan, maar ook in een drone, dan is uw product ineens niet alleen commercieel, maar ook geopolitiek. Je moet beginnen nadenken, wie is uw eindklant? Wat doen die ermee? Wat zijn uw verplichtingen?
Oké, maar ik voel mij nu al moe. Hoe moeten bedrijven dat zelfs aanpakken? Dat is toch niet te doen? Je kunt toch niet heel de wereldpolitiek volgen?
Nee, je kunt niet heel de wereldpolitiek volgen, maar je kunt wel je eigen huis op orde zetten. En dat begint met één simpele vraag. Waar in mijn product zit er iets dat maar van één land komt? Dat is geen geopolitiek, dat is boekhouding. Je moet weten welke ingrediënten je altijd uit dezelfde kast pakt.
Maar je zei daarnet, soms zitten twee stappen terug. Hoe weet je dat dan?
Door het te vragen. En dat is het moeilijke. Veel bedrijven durven dat niet, omdat ze bang zijn dat de leverancier zegt, bemoei je niet, of omdat ze zelf niet willen weten hoe fragiel het is. Maar in 2026 is niet willen weten een luxe die je u minder kunt permitteren.
Oké, maar als ik dan weet dat er een risico is, wat dan? Gaat je mij nu zeggen, bouw een magneetfabriek in Vlaanderen?
Nee. En hier moeten we oppassen dat we niet terug in dat vorige debat vallen van zet een fabriek en klaar. Dit gesprek gaat over één thema, rare earths als geopolitieke chokepoint. En de les daarvan is, de oplossing is bijna nooit één grote zet. Het is meestal een mix van kleinere dingen die samen maken dat je niet stikt als iemand de kraan dichtdraait.
Ja, maar je zegt mix en ik hoor weer, het hangt ervan af. Kom, maak het eens concreet.
Concreet voor een bedrijf, je kunt proberen alternatieve leveranciers te vinden, zelfs als ze duurder zijn. Je kunt je ontwerp aanpassen zodat je minder van die zware rare earths nodig hebt, of andere motorarchitectuur gebruiken. Je kunt meer stok aanleggen van magneten of van critical materials. Je kunt contractueel proberen prioriteit te krijgen in crisis. En als je groot genoeg bent, kunt je mee investeren in recycling of in nieuwe verwerking.
Oké, dat is al beter. Maar waarom is dat ontwerpding zo belangrijk? Dat hoor ik altijd te weinig.
Omdat je met ontwerp soms het spel verandert. Als je een motor ontwerpt die enkel werkt met één type high-performance magneet, dan heb je jezelf vastgeketend. Als je een motor ontwerpt die iets minder efficiënt is, maar wel met meerdere magneettypes kan, heb je een deur extra. En in een crisis is een deur extra soms waardevoller dan die laatste procent efficiëntie.
Dus je kiest soms bewust voor iets minder perfect om minder kwetsbaar te zijn.
Ja, dat is volwassen engineering. Niet alleen optimaliseren voor kost en prestatie, maar ook voor leverbaarheid.
En voor overheden dan? Want Japan is een overheid die nu precies gestraft wordt. Wat kunnen zij doen?
Japan kan proberen diplomatiek de schade te beperken, maar tegelijk ook versnellen wat ze al jaren doen. Strategische voorraden, recycling op schaal, partnerships met Australië of andere landen en vooral hun industrie dwingen om minder blind te vertrouwen op één bron. En voor Europa is het signaal, als je dit bij Japan ziet gebeuren, kunt je niet doen alsof het u nooit zal overkomen.
Maar wij hebben toch ook rare aarde nodig voor onze groene transitie. Windmolens, elektrische auto's. Is dat niet eigenlijk het meest absurde? We maken een groene wereld en ondertussen hangt die aan één geopolitieke kraan.
Dat is exacte ironie. Je bouwt een toekomst die proper voelt, maar onder de vloer lopen kabels naar plekken waar het spel hard gespeeld wordt. En dat maakt die rare earths zo'n symbolisch dossier. Het is de plek waar klimaat, industrie, defensie en geopolitiek allemaal in dezelfde knoop zitten.
Oké, maar waarom kiest China dit moment om die knop te tonen? Is dat niet gevaarlijk voor henzelf? Andere landen gaan toch nog harder diversifieren?
China weegt kosten en baten af. Ze willen Japan pijn doen, maar ook een signaal sturen. Met Taiwan mocht je niet spelen. En tegelijk rekenen ze erop dat ze op korte termijn nog altijd de dominante speler zijn. Het is alsof je in een straat woont waar jij de enige bent met een watertank. Als de buren lastig doen, kun je zeggen, oké, geen water meer. Je weet dat ze op termijn een eigen tank gaan zetten. Maar je denkt, tegen dat dat klaar is, is het conflict misschien al opgelost en heb ik mijn punt gemaakt.
Dat is wel cynisch.
Ja, maar het is ook rationeel binnen hun logica. En let op, ze doen het niet altijd als totale blokkade. Soms is het net genoeg om onzekerheid te creëren. Want onzekerheid is ook een kost. Bedrijven beginnen dan te hamsteren, prijzen schieten omhoog, planning wordt chaos. Je moet soms niet de deur op slot doen, je moet alleen de klink warm maken, zodat iedereen denkt dat je het kunt.
Amai, en dat maakt het voor Japan en voor bedrijven zo lastig. Je weet niet of het een korte tik is of een lang verhaal.
Exact. En daarom zijn scenario's zo belangrijk. Niet één plan, maar meerdere. Als het 2 weken duurt, doen we dit. Als het 3 maanden duurt, doen we dat. Als het 1 jaar duurt, zetten we iets anders op. Veel bedrijven hebben dat nog altijd niet.
Oké, maar je weet wat ik nu ga vragen. Is dit enkel China dat zo'n kraan gebruikt, of doen anderen dat ook?
Iedereen doet dat meer en meer. Amerika met exportcontroles op chips. Europa met sancties. China met rare earths. Het verschil is, rare earths zijn zo'n tastbaar voorbeeld omdat ze klein zijn, onzichtbaar in het eindproduct, maar essentieel. Dat maakt het zo'n perfecte hefboom.
Dus dit is eigenlijk het lesje, kleine dingen kunnen groot macht geven.
Ja, en als je dat eenmaal ziet, begint je anders te kijken naar je hele economie.
Je stopt met denken in grote sectoren en je begint te denken in kritieke knopen. Wie controleert de knoop, controleert de stroom.
Oké, maar ik wil het nog menselijker maken. Jij hebt daar in Japan een fabriek die motoren maakt. En dan komt zo'n bericht uit Beijing. Wat gebeurt er dan op de vloer? Paniek?
Eerst ongeloof. Dan een meeting. Dan belt iemand naar leveranciers. Hoe zit het? Dan komt er een mail terug met vage taal. We are monitoring the situation. En dan begint je te rekenen. Hoeveel weken stok hebben we? En je ontdekt dat de stok die op papier 4 weken is, in realiteit 2 weken is, omdat je 1 type magneet sneller verbruikt dan gedacht. En dan begint de stress. Niet met sirenes, maar met Excel.
Dat is zo herkenbaar. Drama komt altijd eerst als Excel.
Ja, en dan begint ook het politieke spel in bedrijven. Wie krijgt de schaarse onderdelen? Welke klant is belangrijker? Welke contracten hebben boetes? Welke fabriek leggen we stil? Dat zijn beslissingen die relaties kapot maken en die soms jaren later nog doorspelen.
Oké, en dat is dus waarom zo'n land als Japan dat ernstig neemt. Maar wat met China? Lopen zij dan geen risico dat Japan zegt, oké, we vertrouwen China nooit meer, klaar?
Dat risico nemen ze. Maar voor China is Taiwan een kernkwestie. Als ze vinden dat de andere kant aan die rode lijn prutst, dan vinden ze korte termijn afschrikking soms belangrijker dan lange termijn handelswarmte. Zeker als ze denken dat de wereld toch al naar blokken schuift.
En wij in Europa zitten daartussen. Dat is het ambetante.
Ja, en voor Vlaanderen is dat extra ambetant omdat wij leven van open handel, van niche know-how, van export. Wij zijn geen continent dat alles zelf kan. Dus we moeten vooral goed worden in niet op 1 punt afhankelijk zijn. Je moet uw ketting zo leggen dat je altijd ergens kunt schakelen.
Maar dat is toch duur?
Ja, het kost geld, het kost aandacht, het kost soms efficiëntie. Maar dit nieuws is een reminder dat efficiëntie zonder buffer is zoals rijden zonder reservewiel. Alles gaat goed tot je een nagel tegenkomt.
Oké, laat ons dan eindigen met 1 vraag die ik echt kan onthouden, want anders is dit te veel.
Als je morgen op je werk komt en 1 leverancier zegt, levering vertraagt onbepaalde duur. Welke component doet u het meest zweten, net omdat niemand er ooit over praat? Dat is de vraag die Rare Earths ons stelt.
En als je het niet weet?
Dan is dat uw huiswerk. Niet om in paniek te schikken, maar om te ontdekken waar uw zekeringskast eigenlijk hangt.
Amai. Oké, ik ga nog een klein scheutje bijdoen en ik ga proberen niet te denken aan windmolens die stilvallen omdat iemand ergens een stempel niet zet.
Dat is exact het beeld. Geen knal, geen drama, gewoon een stempel. En toch hele systemen die trager beginnen draaien. We laten het hier zachtjes bij, maar hou dat in uw achterhoofd. In de wereld van nu is macht soms gewoon de enige die de juiste poedertjes kan leveren. Tot de volgende keer.
Tot de volgende.